is niet heerlijk dat we kinderen van God zijn, hè? Als we zo met elkaar samen zijn. We kennen elkaar helemaal niet, maar één ding weten we zeker. Als we elkaar omhelzen, kunnen we zeggen, ik hou van je. Want we zijn broers en zussen van elkaar. En wat voor tongen, wat voor natie, waar we ook maar vandaan komen, maakt niet uit. Ik bedoel, er zitten hier mensen uit Indonesië, misschien uit Afrika, Suriname of uit de islamitische wereld. Ik weet niet waar je vandaan komt. Ik zelf ben van Italiaanse afkomst, mijn familie woont in Sardinië. Dus ik bedoel, Nederlanders, Zutphenaren, het maakt niet uit. We zijn één groot gezin. En toen net zei mijn zuster van, niets is zo mooi als een heel, niets is zo mooi als een leven heel dicht bij u. En hoe waar is dat niet? Het is zo belangrijk. Niets is zo mooi als een leven heel dicht bij u. En eigenlijk wil ik het daarover hebben vandaag. Dus ik vond het heel mooi, ik heb het niet afgesproken met Christian, maar daar wil ik het wel over hebben. Hoe dicht zijn wij bij God? In hoeverre zijn wij zo met God bezig? En ik wil u vandaag echt een spiegeltje voorhouden. En ja, het kan misschien ook wel confronterend zijn eigenlijk voor uzelf. Het is voor mij confronterend. Ik spreek het ook vandaag weer voor mezelf. Omdat ik vind dat we elkaar elke dag onszelf moeten onderzoeken. Of we nog wel in het geloof zijn, zoals de Bijbel zegt. Zijn we nog wel in het geloof? Wandelen we nog wel met de Heer Jezus Christus, die 2000 jaar geleden gestorven is voor u en voor mij? Leven we echt wel voor God? En we moeten onszelf onder de loep nemen. Er is zoveel aan de gang. Er zijn zoveel sectes in deze wereld. Die mensen roven, mensen harten roven en die kapot gaan. Mensen die zelfmoord plegen. De duivel gaat rond, is een briesende leeuw. En hij probeert te stelen, te roven en te doden, te killen. Daar is waar Satan mee bezig is. Mijn preek vandaag gaat eigenlijk over van de goede en legitieme dingen die een christen kan doen en toch waarschijnlijk niet in de hemel kunnen komen. Wauw, is dat lekker positief? He? De goede en legitieme dingen die wij als christen kunnen doen. En toch zou het wel eens kunnen zijn dat de hemelpoort gewoon gesloten is. Wauw, dat is nogal wat. Dat laat zien dat God heeft een woord om te laten zien van waar staan wij vandaag. Niets is zo goed dan een leven heel dicht bij God. En daar gaat uiteindelijk deze boodschap over. Er zijn vele mensen die denken dat ze naar de hemel gaan. Omdat ze niet met slechte dingen bezig zijn zoals drugs en porno. Ja, het stelen. Leugens. Noem maar op. Heel veel mensen denken dat ze daarom, doordat ze die dingen niet doen, dat ze daarom naar de hemel gaan. Nee, dit gaat eigenlijk over de mensen die we elke keer tegen kunnen komen op zondag, zondagochtend, waar dan ook, in Nederland. Nogmaals, dit kan heel aanstootgevend zijn, maar ik wil toch die spiegel voorhouden. Er zullen christenen op de laatste ademtocht op aarde en overgang naar het hemelse buitengesloten kunnen worden. Niet omdat ze de slechte dingen hebben gedaan, maar omdat ze zo bezig zijn geweest met de legitieme en goede dingen die goed zijn. Ze hebben namelijk God ervoor opzij gezet. Ze zijn heel erg bezig en nog eens bezig met alleen de aardse dingen. Waardoor ze geen tijd meer hebben om de diepere dingen van God, van onze Heer, te onderzoeken. Terwijl de Bijbel zegt in Matthäus 6 vers 33, maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Colossenzen 3 vers 2 zegt, bedenk de dingen die boven zijn en niet die dingen die op de aarde zijn. Nou, wij als kerk, wij als broers en zussen, wij als de kerk, niet het gebouw op de hoek, maar wij, de kinderen Gods. Wat zijn onze prioriteiten? Wat zijn uw prioriteiten? Wat zijn jouw prioriteiten in dit leven? Is het je werk? Of is het je kerk? Is het je carrière? Laten we kijken naar de verschrikkelijke consequenties. We gaan kijken naar wat de Heer Jezus zegt in Lucas 17 vers 26. Ik weet niet of je een Bijbel bij hebt. Ik wil, als je hem hebt, doe hem open. Zodat je kan zien wat het woord zegt. Lucas 17 vers 26. Lucas 17, vers 26. En er staat, en gelijk het geschieden in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Ze aten, ze dronken, ze huwden en ze werden ten huwelijk genomen. En op dezelfde wijze als het geschieden in de dagen van Lot, ze aten, ze dronken, ze kochten en zij verkochten, zij planten en zij bouwden. Nou, dat is een mooie lijst en als ik goed naar deze lijst kijk, dan zie ik niets, maar er ook niets te vinden, er is niets te vinden over de zonde. Geen dronkenschap, geen hoererij, geen overspel. Nee, niets van datgene. Niets over overspel. De dingen die wij kennen van deze wereld. Maar er was wel een oordeel. Er kwam wel een oordeel. Het gaat hier om gewoon om dingen die goed zijn, die een normaal gezin doet, om te leven en te voorzien en te verzorgen voor zijn familie. Dit zijn de dingen die gerecommendeerd worden aan elk individu, aan alle mannen en aan alle vrouwen die getrouwd zijn om goed te leven en te werken. Spreuken 31 vers 15 zegt, en een goede huisvrouw, ze staat op als het nog nacht is, ze geeft haar huis, haar voedsel, haar dienstmaagden haar deel. En vers 16 zegt, zint zij op een akker, dan verwerkt zij die. En van de verdiensten van haar handen plant zij een wijngaard. Wauw. Ik moet nog even praten met mijn vrouw. Nou, in de tijd van Jozua bewoog God heel sterk op de mannen in die tijd om te bouwen. Ze gingen het beloofde land in en ze bouwden de paleizen, de tempels, zeg maar, de tempels voor Gods glorie. Ze waren aan het bouwen. Er was niks verkeerds aan om te bouwen, te planten. Er was niks verkeerds aan, maar het was voor Gods glorie. Nou, waarom focust de Heer zich zo op de goede en legitieme dingen van die dagen van Noach en van Sodom? Ik geloof erin dat de Heer Jezus, ik geloof dat het woord van God ons iets probeert te zeggen. Ik denk dat het is omdat zij, de mensen in die tijd ook, totaal geabsorbeerd waren met hun eigen dingen, hun eigen interesses en geen intentie hadden om te luisteren naar het woord van God. Een opmerking, er is niet één woord vermeld dat Noach in de 120 jaar van het bouwen van de ark mishandeld was. We lezen niet één woord dat hij uitgescholden werd in die tijd. Er is niet één woord dat mensen hem stopten met het bouwen van de ark. Staat er niet, kun je niet lezen. Zover ik weet, werkte hij dus ongestoord. Niemand viel hem lastig en hij was zelfs bezig te spreken, te prediken naar de mensen toe. Nee, in Noach's dagen was iedereen zo bezig met te trouwen en verloofd te zijn, om naar eetgelegenheden te gaan, omgang te hebben met vrienden en plezier te hebben. Daar waren ze mee bezig. Ze waren zo druk in hun leven dat ze geen tijd hadden voor de boodschap van Noach. En dat is wat de Heer eigenlijk ook vandaag wil zeggen. Ze waren zo druk bezig met legitieme dingen. Zoveel goede dingen. De Nederlandse levensstijl, als we goed om ons heen kijken in ons eigen land. En we weten zelf wel hoe we kunnen wonen. Natuurlijk zullen de mensen zijn die het wat minder hebben dan de ander. Maar over het algemeen weet ik, in Nederland zijn we rijk. Ik zelf predik het evangelie over de wereld. Ik ben evangelist en ik ben nu 13 jaar fulltime. En ik reis van New York naar Siberië of het Midden-Oosten. Maar ook West-Europa. Ik doe campagnes in Indië. Voor mij is het niet anders dan dat ik het evangelie wil prediken naar de wereld toe. Ik wil mensen laten weten. Als ik op Centraal Station sta of op de Dam. Dan wil ik dat mensen weten dat Jezus leeft. Ik kan er niet tegen. Ik weet nog goed dat ik tot bekering kwam. Ik kon er niet tegen om alleen maar in een kerk te zijn. Elke zondag. Halleluja, prijs de Heer. En ik voelde me als een ingeblikte sardientje. Ja. En ik voelde me zo ongelukkig. Ik denk, het is toch niet de bedoeling dat ik hier mijn leven lang elke zondag alleen maar in de kerk zit. Daar kon ik niet tegen. Nou, moet ik eerlijk zeggen, degene die dat wel heeft, hey, prijs de Heer, want het is een gave dan van jou. Maar mijn gave was het niet. Daar ben ik achter gekomen. Voor mij was het niks. Ik kon er niet tegen. En waarom? Omdat ik wist waar ik vandaan kwam. Maar als ik in Nederland sta te preken op de Dam, naar de rijke mensen, op het Centraal Station, overal, waar dan ook, dan preek ik soms het woord van God, tenminste sowieso het woord van God, maar ook duidelijk over het toekomstige oordeel. Jezus gaat terugkomen. De Bijbel zegt dat God een dag bepaald heeft waarop hij de aarde zal oordelen op een rechtvaardige manier door de persoon die aangewezen heeft. Jezus Christus van Nazareth. Jezus gaat terugkomen. Niet als het babytje Jezus in een kribbetje, maar hij komt terug als de leeuw van Juda. Met de wan in zijn handen. En hij zal scheiding brengen tussen de bokken en de schapen. Jezus gaat terugkomen. En dan verkondigt het toekomstige oordeel. God zegt ook, ik verkondig met voorbijzien van tijden der onwetendheid, ja, dat mensen zich moeten bekeren. Er staat, ze moeten zich bekeren. Het is niet eens van, nou ja, een optie, als je wil hoor. Nee, hij zegt, je moet je bekeren. Waarom? Is hij dwangmatig? Is hij een meester, een harde meester die je wil slaan? Nee, helemaal niet. Hij houdt van je. Hij zegt, ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen, maar veel meer dat ze zich bekeren en eeuwig leven hebben. Hij strekt zijn handen uit. Hij zegt, mijn handen zijn niet te kort om te verlossen. Mijn oor is niet te zwaar om te horen. Hij zegt, maar er zijn de zonden die tussen u en uw God instaan, waardoor hij zijn gezicht moet afwenden. Maar hij houdt zoveel van de mensen. Daarom heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus is gestorven voor ons en hij heeft zijn bloed laten vloeien voor een ieder, voor u en voor mij. En de wereld moet het weten, maar ik predik op de Dam. En als we het evangelie horen, dan zie ik mensen die hebben geen tijd. Wel nee, ze zijn het shoppen. Creditcards op zak. Papa is aan het werk. En wij gaan lekker shoppen. Dat zijn ze aan het doen. Ze hebben geen tijd voor de prediker. Ze horen het wel. Oh, ga weg. Ik predik erover tegen de homofilie. Ik predik over de homohuwelijken. Over de gay parade. Over prostitutie. Ik laat foto's zien van geaborteerde baby's. Die na 5000 baby's elke maand in Nederland worden eruit de baarmoeder gerukt met een tang. Of met een zoutoplossing eruit uitgezwiet. Waarom weet ik het? Waarom doet het me pijn? Omdat ik het zelf heb gedaan vroeger. Ik heb zelf een meisje gehad. En ik heb er een abortus laten plegen. Ik heb mijn handtekening moeten zetten bij het ziekenhuis. Ik ben schuldig geweest aan die dingen. Maar zoveel mensen die het evangelie horen, willen er niks van weten. En ze lopen door. Niets willen ze daarvan weten. Ze willen niet meer luisteren naar het woord van God. Maar nou is het zo dat ik naar de wereld ga, omdat ik een evangelist ben, die niet alleen in de kerk het evangelie wil prediken, zodat wij als christenen zelf ook getraind worden om het evangelie uit te dragen. Maar ook ga ik de kerk in, of de straat om mensen te winnen voor Jezus. Maar waar het om gaat is dat ik zie dat mensen in de wereld inderdaad geen oren hebben voor het evangelie, maar ook vandaag de kerk van Jezus Christus, ook zij hebben geen tijd. Ze hebben geen tijd voor de dingen van God. Ze zijn zo bezig met plannen maken, business, geld. Ze hebben geen tijd voor de boodschap van de Heer. En Noach's boodschap raakte verloren in een drukte van bezige bijtjes en drukke mensen. Mensen die alleen maar tijd hadden voor een, je hebt tegenwoordig zoveel gadgets, ze hebben de telefoon op zak met allerlei computers erin en agenda's en kalenders, alles zit erin en televisietjes. Ze zijn zo bezig, ze hebben hun hele werk op zak. En dat is mooi tegenwoordig, die technologie, ik ben daar niet tegen. Maar het gaat om, ze zijn zo occupied, ze zijn zo bezig met hun eigen dingen. En zo zal het zijn in de dagen, wanneer de Zoon des Mensen zal geopenbaard zijn. In Lucas 17, vers 30 staat het. Ze zullen zo druk zijn, zo bezig zijn. Zo bezig met hun families en carrières, dat ze geen interesse meer hebben in mijn boodschap. Ze zullen mijn boodschap opzij schuiven, zegt de Heer. In Jeremia 2, vers 31 en vers 32 staat: waarom zegt mijn volk tot mij? Wij zijn weggelopen. Wij zullen niet meer tot u komen. Mijn volk heeft mij vergeten talloze dagen, zegt de Heer. Maar boven dit alles zegt gij nog: nee, ik ben onschuldig. Maar zegt de Heer: ik ga met u in het gericht omdat gij zegt: ik heb niet gezondigd. Zoveel mensen vandaag de dag lopen weg talloze dagen. Wij gaan niet meer naar u toe. Wij lopen weg van u. En natuurlijk kun je dat picturen, een gedachte in je nemen dat je denkt van, nou ja, wie loopt hier nou weg? Niemand, toch? We zijn hier toch? Nee. Maar je kan hier zijn en toch weggelopen zijn. Ik zeg altijd maar zo tegen mensen, de muis in de koektrommel is nog geen cookie. Toch? De muis in de koektrommel is nog geen cookie. Elke dag bij McDonald's eten maakt je geen hamburger. Maar je kan elke zondag in de kerk zitten, betekent niet dat je een christen bent. We hebben geleerd charismatische pasjes te doen. Halleluja. Prijs de Heer. Toch? Hebben we geleerd? Ik ben nog goed, ik was net bekeerd. Binnen 3 maanden stond ik net zoals mijn voorganger met mijn handen te wrijven. Dezelfde vocabulaire had ik aangenomen. Ik was tot geloof gekomen. Ik was nog niet helemaal bekeerd hoor. Maar ik leek wel op hem. Je zag het verschil niet. Dus wat dat betreft aan de buitenkant, dat zegt niks hoor. Hoe gaat het vandaag met ons? Wij vinden het maar heel normaal om 1 keer per week in de Bijbel te lezen en 1 keer per week te gaan bidden. En dan denken we ook nog dat we op weg zijn naar de hemel. Velen vandaag die maar iets van het woord van God binnenkrijgen, krijgen dat eigenlijk alleen nog maar op zondag binnen. We zoeken niet meer het aangezicht van God. Ze sluiten zich niet meer op in de gebedsruimte. Ze maken er geen prioriteit van om met onze Heer te zijn. De vraag is, wat voor mensen zijn dit dan? Nou, ik denk dat het hele goede mensen zijn. Mensen met een moraal. En het zijn familiemensen. Met familiewaarden. En ze doen goede dingen. Die legitiem zijn. Je komt ze tegen, zondags in de kerk. Maar hun Heer is niet op de allereerste plaats. Hij is niet alles voor hun. Hij is niet het centrum van hun leven. Want als Hij dat was, dan vind je tijd met Hem. En dan zal je van zijn woord houden. En dan is Hij alles voor jou. Dan is je God alles voor jou. Dan ben je met zijn woord bezig. Dan kun je het niet loslaten. Je houdt van zijn woord. Weet je nog dat je pas tot bekering kwam? Wauw, je las dingen. Je herkende zoveel dingen vanuit je eigen leven. Weet je het nog? Wauw, dat pakte me. Hij is alles voor jou. En dan schuif je hem niet opzij. Hij zal dan niet op de tweede plaats komen. Weet je, we kunnen zo bezig zijn voor God in de kerk. En hem toch niet zoeken. Er zijn kerken die hun mensen zo bezighouden dat ze geen tijd meer hebben om God te zoeken. En zo zal het ook zijn wanneer de Zoon des Mensen komt. Nogmaals, waarom sprak de Heer niet over de abortus? Waarom niet over de gay parade of kinderpornografie? Of raamprosties en gedoogde drugs? Nee, het zal zijn als in de dagen van Noach, zegt de Bijbel. Ze eten, ze verkopen, ze kopen en ze planten. Hij noemde niet één van onze zonden. Nee, alleen de goede en legitieme dingen. Er zijn mensen die ik ken, waarvan ik weet dat God alles was in hun leven. Maar nu hebben ze geen tijd meer voor hem. Mensen die zo close geweest zijn met me, zo dichtbij. Vrienden van me. In een mission field. En toch gewoon niks meer met God te maken willen hebben. Niks meer. Laten we kijken naar Lucas 14. Hoofdstuk 14, vers 16 tot en met 24. Dat is een hoop tekst eigenlijk, maar Lucas 14, vers 16. En er staat, en hij zeide tot hen, iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd, om tot de genodigden te zeggen, komt, want het is nu gereed. En ze begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem, ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga die keuren. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Weer een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Houd me verontschuldigd. En de slaaf kwam terug en berichtte al deze dingen aan de Heer. En toen werd de Heer des huizes stoornig en hij zeide tot zijn slaaf, ga aanstonds de straten en de stegen der stad in en breng de bedelaars en de misvormden en de blinden en de lammen hier. En de slaaf zei de Heer, wat gij hebt opgedragen is geschied. En nog is er plaats. En de Heer zeide tot de slaaf, ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen. Want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg u, niemand van die mannen welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd gaan proeven. De Heer was toornig. Hij was boos. Zoveel mensen uitgenodigd. Lieve mensen, mijn broers en zussen, en ook voor mezelf, om met God te wandelen is een serious business. Ja? Het is geen game. Ik bedoel, we spelen geen spelletje. We zijn geen religieus groepje wat bij elkaar komt. We hebben geen religie. We hebben een echt geloof, een levende relatie met God. En dat geloof is zo sterk dat we weten. Toch? We weten. We weten wie God is. We voelen hem in ons leven. Hij is aanwezig. We hebben geen religie. We hoeven niet zo'n kruis om te dragen om te laten zien dat je gelooft. Ik ben niet tegen kruisen, maar daar gaat het niet om. Van Italiaanse afkomst ben ik. En vroeger had ik een scapuliertje met een kruisje eraan. En dan kuste ik het. Ja. En dan dacht ik, oh, wow, halleluja. Weet je wel? Was ik heel heilig. Maar dat was niet waar. Het feest is het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En die tafel was gedekt bij het kruis. Jezus heeft ons uitgenodigd naar de banqueting table. Ja, naar de tafel van banket. We kunnen eten. Hij heeft ons uitgenodigd. Die tafel is gedekt bij het kruis. Dat is de uitnodiging van onze Heer Jezus. Zodat iedereen intiem kan zijn met God. De tafel is gedekt met alles wat je nodig hebt. Heiligheid, genezing, verzoening, vergeving. En er is vreugde. Het is lunchtijd. De tafel is klaar. Maar een ieder die uitgenodigd was, die kwam niet. Hoe zou je je voelen? Hoe zou je je voelen? Je hebt je vrienden uitgenodigd. Je hebt heerlijk Surinaams eten gemaakt. Of Indonesisch eten. Nou, heerlijk hè. Lekker al die sausjes. En ik vind Indonesisch super hoor, echt waar. En dan eet je ze. Dan heb je alles dus klaargemaakt en je vrienden uitgenodigd. En wie komt er? Helemaal niemand. Hoe zou je je voelen? Vreselijk. Dat is jammer. En ik denk dat de Heer het hele, zoals we lezen, hij was boos. Hij was toornig. Ze kwamen niet op de maaltijd. De Heer zegt dit. Alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal u rust geven. Matthäus 11, vers 28. Jezus heeft namelijk alles gedaan voor ons die hij geroepen heeft namens zijn voornemen. Hij is degene die zegt, kom alle tot mij. Zij, diegenen die vermoeid zijn en belast zijn. Even goed, zeggen ze nee. Nee, de mensen begonnen zich stuk voor stuk te verontschuldigen. De eerste die kwam begon zich te excuseren voor zijn werk als makelaar en zei, sorry, ik heb een land gekocht en ik moet haar zien. Wacht, mijn mobieltje gaat weer af. En weet je, hij heeft constant een excuus. Waarvoor al die haast? Het land wat hij gekocht had, liep niet weg. Hij had ook de volgende dag kunnen gaan kijken. Nee, op het moment dat hij uitgenodigd was, nee, sorry, ik kan niet komen. Want ik moet mijn land zien. Hij had het zo druk ermee. Het kan land zijn om op te bouwen. Dus er is op zich helemaal niks verkeerds mee met het land. Nee, het is totaal goed en het is legitiem om zoiets te doen. Als jij vandaag een land koopt, een stuk land, en de Heer komt vandaag terug op de wolken, dan heb jij niet gezondigd. Er is niks aan de hand. Weer een heel goed, legitiem ding. Maar de intimiteit van God, dat opzij schuiven, omdat je een land hebt gekocht, daar gaat de Heer van op zijn kop. Dat is iets vreselijks. Dat is niet wat de Heer wil. Hij heeft ons uitgenodigd. Als we dat opzij schuiven, alleen voor een land die we gekocht hebben. De Heer was boos. En zij die door de Heer genodigd waren, zullen nooit van zijn maaltijd proeven, zegt hij. De tweede zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga die nog keuren. Houd mij voor verontschuldigd. Er is niets verkeerds, nogmaals, om vee te kopen. Ik denk trouwens dat Abraham en Job heel veel had kunnen leren, ja, aan diegene. Omdat Abraham en Job, die hadden veel vee. Ze hadden heel veel vee, dus ze konden hem nog wat leren. Maar hij zegt, nee, ik heb nu even geen tijd. Houd me verontschuldigd. Of verontschuldigd. Nogmaals, er is niets verkeerds als je in de veehandel zit. Maar wel als het je zo verteert dat je geen tijd hebt om met God te zijn. Door al die drukte. Maar ook zeggen heel veel mensen. Hij begrijpt me wel. God begrijpt me wel. Hij weet dat ik een gezin heb te onderhouden. En ik heb heel veel dingen te doen. Dus God weet het wel. Maar nee, God neemt onder geen één beding, geen tweede plaats in. God wil geen tweede plaats. Hij is nummer uno. Hij is nummer uno voor ons. Hij wil geen tweede plaats innemen. De laatste zei, ik heb een vrouw getrouwd, daarom kan ik niet komen, houd mij van verontschuldigd. Nou, er is niet zo legitiems dan trouwen, toch? Het is toch heerlijk om getrouwd te zijn. Ik ben ook gezegend. Die Heer heeft mij ook een vrouw gegeven. En ik heb helemaal niet zo lang verwacht. Ik kwam tot bekering op mijn 30e. En bang, die Heer gaf me zo in één keer een vrouw. Wauw, super. Sommigen moeten al wat langer wachten. Nogmaals, er is niks zo legitiem aan. Spreuken 18 vers 22 zegt, wie een vrouw vindt, heeft iets goeds gevonden. En gunst van de Heer verworven. Wauw. Je hebt gunst van de Heer verworven. De Heer zegt, alles is goed wat ze doen in hun tijd. Alles is goed wat ze doen in hun plaats. Maar niet in mijn plaats, zegt de Heer. Niet in mijn plaats. Het is goed wat ze doen in hun plaats, maar niet in mijn plaats. En dit is wat we steeds meer zien vandaag de dag in de gemeente van Jezus Christus. Mensen die hun gezin al op de allereerste plaats zetten. Wauw. Hey, is dat niet goed dan? Ik moet toch voor mijn kroost zorgen? Toch is dit een van de grootste zonden. In de kerk van vandaag. We gaan door. Als we het zoeken van God, zoals Bijbel lezen, stille tijd, in gebed zijn met de Heer, bezoek aan de gemeente, voor elk klein dingetje opzij schuiven, dan gebeurt het steeds vaker en vaker. Heb je dat wel eens gemerkt? Als je denkt van nou, morgen ga ik bidden. En dan ga je morgen bidden. Oh, maar dan komt een telefoontje. Oh, nee, weet je wat, ik pak hem even op. Ja, hallo? Weet je, even zaken nog even doen. En uiteindelijk, elke keer is er iets om wat opzij te schuiven. Hoe is dat met ons? Hoe is dat in ons leven? Normaal, de Bijbel. Uiteindelijk laat het zien dat je de Heer steeds meer opzij en opzij zal schuiven. De Heer zegt dan ook in de Bijbel van, je zult me dan ook negeren en vergeten talloze dagen. En dat is wat er zo vaak gebeurt, vandaag de dag in de kerk. Zoveel mensen vergeten God talloze dagen. Ze negeren hem. Ze hebben er niet zoveel tijd meer voor. In het begin was het inderdaad dat ze de Bijbel gingen lezen. Ze kwamen tot bekering, oh de Bijbel lezen. Oh, een boek over heiligheid, oh, over gebed. Maar op een gegeven moment, ze hadden niet zoveel tijd meer, de televisie, een groot breed beeld of een beamer nu tegenwoordig. En uiteindelijk niet veel tijd meer voor God, maar wel voor dit soort dingen. Ze vergeten God talloze dagen. En de Heer zegt dat niet één van deze mannen uitgenodigd waren, zullen proeven van mijn maaltijd. Hij zegt hiermee tegen die mannen of vrouwen, jullie waren zo druk met je werk bezig, jullie duwden mij zo opzij. Ik kom niet meer op de eerste plaats in jouw leven. Nee, het waren je ezels, je ossen, je land, je vrouw en je bezit. Dat is hetgene wat op de eerste plaats komt in jouw leven. Je wilt niet komen om met mij te eten en mij te leren kennen, zegt de Heer. Dan moet ik je zeggen, je zult niet binnenkomen, binnen mijn poorten komen, zegt de Heer. Als je niet met mij wil eten, als je niet bij mij wil zijn in die intimiteit, dan zul je niet komen binnen mijn poorten. En velen zullen dan zeggen, ja maar Heer, ik heb machtige daden gedaan, ik heb duivels uitgedreven en ik heb zieken de hand opgelegd en ze zijn genezen. En zoals we zelf wel weten, niet iedereen die Heer de Heer zegt, zal het koninkrijk van God binnengaan. Maar zij die doen de wil van de Vader. En we weten ook aan het eind van de tekst dat ze uiteindelijk verdoemd waren. Want ze hadden duivels uitgedreven, zieken de hand opgelegd en ze waren genezen. Grote wonderen. En hij zegt, ik heb je nooit gekend. Ik heb je nooit gekend. En dat is de hart van mijn boodschap. Laten we naar Matteüs gaan. Matteüs 25, vers 1. En daar staat in, dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs, want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allemaal slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep, de bruidegom zie, gaat uit hen tegemoet. En toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geeft ons van uw olie. Want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor u en voor ons. Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem de bruiloftzaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar ik zeg u, ik heb u niet gekend. Waak dan, want gij weet nog de dag, nog het uur. Nogmaals, dit is het hart van mijn boodschap. Weet je, veel mensen zijn vaak met dit verhaal gefocust op de olie of op de zalving. Maar het gaat hier niet over die zalving. Het gaat om een relatie met de Heer Jezus. Het gaat om de relatie met God. Toen de Heer antwoordde, zei hij niet, je bent te laat. Of hij sprak er niet aan over de zonde. Nee, niets van dit alles. Maar wat hij zei, ik heb u niet gekend. Dat is wat hij zei. Hij had het niet over de zonde. Hij zegt, ik heb je niet gekend. Ik weet nog goed dat ik een keer ergens gesproken had. Er kwam een koppel naar me toe. En ik had een oproep gedaan. Ik had gebeden op een gegeven moment. En op een gegeven moment wilde dat koppel wilde met mij praten. En ze stonden zo te kijken van... En ik denk, wat willen ze nou? Ken je ons niet meer? Ken je ons niet meer? Ik had niet meer... Waar vandaan? Wie zijn jullie? Angelique en Peter. 10 jaar geleden heb je ons tot de Heer geleid. Weet je, ken je ons niet meer? Ik zeg, sorry, ik weet het niet meer. Je had die gezichten moeten zien. Wat een teleurstelling op een gezicht. Omdat ik ze niet meer kende. Ik zeg, sorry, dat je niet meer kende. Maar het is 10 jaar geleden. 10 jaar geleden. Zo zal het ook zijn. Voor diegene. Als hij zegt, van ik heb je nooit gekend. Wat een teleurstelling zal dat zijn. Als de almachtige God. Je staat voor de troon van God. En je denkt altijd dat je bezig bent geweest met de goede dingen. Maar uiteindelijk. Hij zegt tegen je, ik heb je nooit gekend. Wauw. Zou dat niet verschrikkelijk zijn? Dat is hartverscheurend. Dat de Heer zei, ik ken je niet. Is niet omdat hij niet weet wie we zijn. Maar omdat hij geen relatie had met deze mensen. God weet namelijk alles en hij is alomtegenwoordig. Maar weet je wat de Heer zegt? Je hebt me nooit serieus genomen. En dat is niet hoe mijn bruid zal zijn. Sorry, maar je bent er geen deel van. Je bent een deel van een andere wereld. En ik accepteer dat niet, zegt de Heer. Ik zou niet willen staan op de dag van het oordeel. Als een vreemde voor de Heer. En dat hij me niet kent. Kennen wij hem in onze stille tijdsruimte? Kennen wij hem intiem, omdat we een relatie hebben met de Vader? Weet je, drugsverslaafden, prostituees, bedelaars. Zij weten niet beter. Ze leven in een hel op straat en waarschijnlijk als ze doodgaan als hoereerders en leugenaars en dieven. De Bijbel zegt heel duidelijk dat ze het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Waarschijnlijk gaan ze ook nog eens naar een vurige hel. Wat erg is dat om te weten als wij christenen, wij kinderen van God, die zo onderwezen zijn vanuit het woord van God. En wij weten dat die mensen verloren gaan. De Heer zei dat Sodom en Gomorra meer genade zouden krijgen op de dag des oordeels dan Cavernum. Omdat in Sodom hadden ze geen Bijbel, geen woord, geen God-channel, geen kerk, nee niets. In Cavernum wel. De Heer Jezus was daar. Die sprak in de synagoge daar. Ze hadden meteen God-channel. Ze konden zo naar de Heer Jezus gaan. Maar ze wilden het niet. Weet je het? Hey. Sodom en Gomorra zou meer genade krijgen. Soms denk ik dat de Heer meer genade zal hebben naar de druggies, de alcoholisten, de daklozen en de sloepers op de dag des oordeels. Daarna de wedergeboren, geestvervulde, in de geest vallende, tongentaal profiterende, duivel uitdrijvende christenen van vandaag. Johannes Johannes 13, vers 15 zegt, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Vers 13, vers 17 zegt, indien gij dit doet, indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij doet. We hebben de Heilige Geest. Halleluja. Rabagaba santura do soportagantura. En we kunnen in tongentaal praten. Ja, en we kunnen de Heilige Geest het werk laten doen om naar de Vader te vertalen wat er aan de hand is in ons. Wij kennen de Heer Jezus. We hebben de liefde. We vallen in de geest. We hebben jerks. Soms lopen we te jerken met ons lichaam. En te schudden en te beven en te lachen. En huilen. Zoveel verdriet komt eruit dat de pijn eruit komt. En God geneest ons elke keer weer zo liefdevol, dat hij raakt ons aan. Hij is zo genadevol, hij is zo liefdevol. Veel mensen denken dan van, ja, maar oké, er is toch nog niks aan de hand dan. Ik bid inderdaad niet zoveel, ik ben met mijn werk bezig. Maar God houdt toch even voet goed voor mij. Weet je, we leven nog steeds in die genadetijd. En zolang je op deze aardbodem wandelt, is het jouw tijd om jouw leven op orde te stellen. Zodat je er klaar bent, dat je wandelt naar het licht toe steeds meer. Het moet zijn dat we anders zijn dan een half jaar geleden. We moeten veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, van glorie tot glorie. Van kracht tot kracht. Dat is wat de Heer wil. Maar dat betekent ook dat je kan niet veranderen als je niet in aanwezigheid van God komt. Het kan niet anders dan als je aan de voeten van de Vader bent. We hebben het lied gezongen. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Dan zijn we met elkaar eens, anders zingen we het niet. Tenzij je het niet wil, dan moet je het ook niet zingen, dan ben je hypocriet. Als je het zingt, moet je het ook doen. We zeggen ook van, hier ben ik Heer, zend mij Heer. Maar we doen het niet. Ja, nee, ik heb een hypotheek net genomen op mijn huis. En een overwaarde. En ja, ik had een extra auto nodig voor mijn vrouwtje ook. We hebben kinderen, moeten we heen en weer brengen. Sportschool. En ze moeten allemaal clubjes doen. Waar zijn we mee bezig? Hebben we wel gevraagd aan God of we een huis moesten kopen? Hebben we wel gevraagd aan God in welke buurt we moesten wonen? Hebben we wel gevraagd aan God of we wel hier moesten blijven? Of moesten we eigenlijk ook in de Filipijnen zitten? Wat hebben we gevraagd aan God? Hebben we een intimiteit met God? Zijn we zo dicht bij de Vader? Dat we een relatie hebben met papa, ik hou van u. En ik hoor uw stem. Hoeveel mensen vandaag de dag horen de stem van God? Horen we de stem van God? De promptingen. Horen we ook de stem van God zelf? Hebben we wonderen meegemaakt? Dat als God 's morgens tegen je sprak van, ik ga je geld geven. Bij die en die man. En dan ga je er naartoe. En uiteindelijk die man komt naar je toe. En die zegt van, joh, hier, ik wil even een check gaan schrijven. Mag dat? Je kent die hele persoon niet. Dat soort dingen. God doet wonderen. Maar dat ontstaat uit een relatie. Ik weet nog goed, heel kort wil ik dat vertellen. Ik kom zelf uit een verleden vandaan. Echt een familie Florida vandaan. Om een klein beetje een beeld te schetsen. Mijn moeder is niet anders dan in elkaar gebeukt altijd. Alleen maar in elkaar gerost. Ik had verschillende vaders. Ome Joop, ome Karel, ome Pieter en ome Rinus. Elke keer een andere vader. Mijn eigen vader heeft me verlaten toen ik 2,5 jaar oud was. Het was niet anders dan schering en inslag. En vaak als ik dan op bed lag als klein jongetje, dan hoorde ik de deuren, bang, werden dichtgeslagen. En mijn hart ging tekeer, bevend. Mijn moeder was al in de maling genomen door de allereerste kerel. Ze had 3 dochters erbij en uiteindelijk zo kwam ik weer thuis en dan lag met de beste vriendin in bed. En dat scheurde haar hart in tweeën. Hij heeft er 2 miskramen geschopt in de buik. Ze is van hem afgegaan. Mijn vader kwam en ik was geboren en op een gegeven moment, hij is weggegaan. Hij is vreemd gegaan met een andere vrouw. Dat heeft mijn moeder ook gezien. Dat scheurde weer de harten. En uiteindelijk kreeg ze weer een kerel een paar jaar daarna. En ook daarvan, een kind. En ook hij was niet anders dan een alcoholist, een psychopaat. Zo vernarigen die me meemaakte als kind. Mijn moeder die vaak midden in de nacht met een groot slagersmes onder de keel wakker gemaakt werd van zitten. Liggen. Zitten. Liggen. Maanden daarna zei hij, ik heb weer een verrassing voor je. En dan keek ze onder de kussen en de kezen. En inderdaad, er lag een hak bij haar. Zei ik, vanavond hak ik je kop eraf. En ze schrok er haar rot. En dat soort dingen gebeurden in ons gezin. Zoveel pijn. Ik had geen vader. Tijden dat mijn moeder alleen was. En ook in de buurt gebeurde het. Dat er uiteindelijk. We hadden gezinnen daar met 17 of 21 kinderen. En als klein jongetje liep ik door de buurt heen. En dan kwam er zo'n jongetje op me af. Een van die kinderen. En die schopte me voor mijn poten. En dan roste ik hem terug. En wat gebeurde er? Al die broers kwamen op me af. En die lynchten me. Werd ik in elkaar gerost. En uiteindelijk, omdat ik geen vader had, was er een man in de buurt. En die nam het voor me op en hij zei, Angelo, dit gaat je niet meer gebeuren. Ik ga jou voort en beschermen. En ik vond het zo lief. Een vriend. Eindelijk een man die me kon helpen. En inderdaad, ik liep in het winkelcentrum en hij zegt, hallo, maar ik hou me wel een beetje afzijdig, dus ze zien me niet. En hallo. En ik loop daar en inderdaad, er komt dus een jongetje aan en die schopt me. En ik schop terug. En daar kwamen die broers, maar toen kwam hij. En hij roste ze in elkaar. Wauw, een vriend. Ik werd zo geholpen. Maar uiteindelijk, ik wist niet dat er wat tegenover stond. En ik kreeg boven in zijn slaapkamer een glazen limonade en ik werd seksueel misbruikt 2 jaar lang. 2 jaar lang moest ik hem bevredigen. Het is allemaal niet zo veilig als dat u denkt. De meest onveilige plaats, denk ik, voor een kind op dit moment is nog altijd de baarmoeder. Maar daarnaast is het je buren die heel bekend kunnen zijn. Of de mensen die zo vriendelijk zijn tegen je. Het zijn bekenden. En dit was ook een bekende. Denk erom, je vertelt niks tegen je moeder. Er was intimidatie. Manipulatie. Ik was onder die controle. Totdat ik een keer thuis kwam, toen zag ik op de televisie dat mijn moeder naar een documentaire zat te kijken. En dat ging over mannen die met elkaar seksualiteit hadden. En ik zag dat ik zei, mam, wat is dat? Toen zegt ze, nou, dat gaat over homofilie. Dat gaan mannen die van elkaar houden. En toen ineens schaamde ik me zo rot. En ik voelde me vies. Ik ben naar boven gegaan. Ik heb gehuild op mijn bed. Maar toen besefte ik, ik ben dus een homofiel. Ik was 7 jaar oud. Toen besefte ik dus dat ik al die tijd die dingen had gedaan. Dan ben ik dus een homofiel. En 1 ding wist ik zeker. Ik was geen homofiel. Dat wilde ik nooit zijn. Dat zou ik ook nooit hebben willen worden. Want ik dacht altijd, ik had altijd die dromen van, zoals in die films van St. Judy Garland en Danny Kaye. En allemaal van die mooie romantische films. Daar keek ik naar Tarzan en Jane. Tarzan die redde Jane altijd. En ik wilde ook zo sterk zijn zoals Tarzan. Want dan kon je de baas zijn en verdedigen. Ik wilde later groot worden en goed zijn voor mijn gezin. En een vrouw hebben. Ik wilde getrouwd zijn. Maar uiteindelijk, like father, like son. Ik werd zoals wat ik gezien had. Gewelddadig. Ik ben uiteindelijk door een vriend meegenomen in de kickboxwereld in Amsterdam. En een andere vriend van mij die in de bokswereld zat bij Albert Kuip. En ik heb eerst in de Albert Kuip altijd getraind bij Romeo Kensmil en Peter van Raamsdonk. Alfalla. Allemaal bekende kampioenen toen die tijd. En daar trainde ik mee. Uiteindelijk werd ik meegenomen naar Amsterdam in de Van Halstraat en de Van Beuningenstraat. En daar begon ik bij Jacques Rieke te trainen. En dat was fulltime mijn job. Ik trainde van 's morgens tot 's avonds. Ik deed wedstrijden in mijn kant in de Hoeksteen in de Apollohal. En ik stond van 4.000-5.000 mensen te knokken. En ik dacht bij mezelf, het hele onzekere jongetje werd nu ineens heel zeker. Ik begon me vol te spuiten met steroïden. Ik begon te scheuren aan de ijzers. En ik worstelde elke week bij Hercules in Amsterdam. De Keizersgracht. En nou ineens dacht ik bij mezelf, niemand zal mij ooit nog eens een keer in elkaar rossen. Mijn moeder had hem maar in elkaar gerost. Ik heb het zo vaak gezien dat ik als kind op de trap zat. En dan keek ik naar beneden en dan zag ik er in de kamer. En dan werd ze in elkaar gehoekt. Ja, en dan lag ze in de kamer. De kasten van de wand afgetrokken. De televisie door het raam heen. En ik probeerde mijn moeder te beschermen als jongetje van 7. Ik pakte een grote glazen pul en ik sloeg die kerel boven op zijn kanus van achteren. En hij zag het niet, maar hij draaide zich om, hij zei, wie heeft het gedaan? En hij zag me staan. En dan stond ik in mijn onderbroekie. Ik zei, ik, heb ik gedaan. En hij pakte hem op en hij gooide me door het glas heen. Die dingen gebeurden thuis, maar heel normaal. Altijd maar gewelddadig. De lichten in de buurt gingen aan. Iedereen kon zien wat er bij ons thuis was. Stinkhoe was het nummer van ons huis. Er werd altijd geroddeld overal. Alle lichten gingen aan, de politie voor de deur. Zoveel pijn meegemaakt. En uiteindelijk, in het wereldje waar ik was, begon ik op een gegeven moment te kickboksen en te boksen. En ik werd een goede bokser, een goede kickboksen. En in de wedstrijden, ik werd gevraagd om portier te staan bij casino's en discotheken. En uiteindelijk, de jongen die ik was, ik begon de Hells Angels les te geven. De politie begon ik les te geven. En ik begon vrouwen naar me toe te trekken op een manipulatieve manier. Omdat ik vrouwen heel makkelijk om me heen kon binden. En uiteindelijk begon ik de vrouwen in orgies en partnerraad te gebruiken. Maar uiteindelijk ook als pooier. Ik werd pooier in Amsterdam. En ik verdien een hoop geld door de prostitutie. En ik kon doen later wat ik wilde. Mooi pakje aan. Op vakantie gaan wanneer ik wil. Ik had eigenlijk een mooi leventje. Ik liep met een doorgelaaien Walter PPK op zak. En stond aan de deur. Ik beschermde mensen voor geld. En ik dacht bij mezelf dat ik het voor elkaar had. Deze jongen wilde niet meer buigen voor andere mensen. Ik was zo vaak gemanipuleerd, gecontroleerd en geïntimideerd. Dat gewelddadigheid in huis was zo sterk. Het heeft me zo verinnerd. Maar uiteindelijk, in dat wereldje. Mijn moeder ging dood toen ik 21 was. Ze is overleden aan longkanker. De kerels die ze had, niet anders dan alleen maar gewelddadig en in elkaar geslagen. Incest heb ik meegemaakt thuis. Seksualiteit was zo duidelijk een deel van de hoererij ook in ons huis. Ik heb 2 zusters die verhoer hebben gezeten. 1 in Den Haag en 1 in Haarlem. De hoererij was al lang in onze hele familietak. Dat wist ik niet. En uiteindelijk in die tijd. Ik wilde niet meer leven. Ik heb heel vaak gedacht van waarom leef ik nog? Ik heb vaak gedacht van ik snij mijn strot door. Ik wil niet meer. Maar ik dorst niet. Ik was altijd bang dat het bloed zou gaan sproeien. En dat ik dan uiteindelijk de volgende dag gevonden zou worden. En dat ik dan opgelapt word. En dan sleep je de rest van je leven met een been. Dat wilde ik niet. Dus ik ben blij dat ik chicken ben geweest. Maar ik dorst het niet. En uiteindelijk in dat wereldje. Mijn moeder was overleden. Een vriend van mij die zat in de bovennatuurlijke wereld. Seances en lichaamsuittreding en spiritisme. En hij zei, kom op Hans, je kan contact hebben met je moeder. Dan ben ik gaan zoeken in Krasnopolski, waar 500 man zaten. En die werden helemaal geleid in de lichaamsuittreding. Met een foto, je moeder oproepen, een glaasje draaien. Al die dingen begon ik te doen, want ik wilde contact hebben met mijn moeder. Het was altijd spooky, kaarslicht aan, het was een beetje schemerig, een beetje donker. Is het er nou of is het er niet? Dat soort dingen, het was zo vaag. En ik begon ook steeds meer rare dingen mee te maken. Uiteindelijk, ik sliep in mijn slaapkamer en midden in de nacht was het dat de televisie ging aan. Op zijn hoogste volume. Niemand anders was in huis dan ik alleen. De televisie ging aan. In de huiskamer. En ik stap mijn bed uit, ik ren eruit en ik heb hem uitgedaan. De hele buurt kon het horen, maar ik schrok me lam. Een andere keer, klaar ligt de dag, ik had getraind, ik ga net even in bed liggen. En ik denk, ik had zwaar getraind, ik was moe. En ik doe net mijn ogen dicht. Het was gewoon hoogzomer, de zon schijnt nog naar binnen. En op het moment dat ik ga liggen, voel ik een hand, bang, boven mijn gezicht. En die drukt me in het kussen. En ik voel de vingerafdruk en de warmte van de hand. En ik keek om me heen en mijn hart ging een keer bang, 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 bang. Maar ik dorst me niet te verroeren. Ik was niet zozeer bang voor hetgene wat ik kon zien en voor mee kon knokken, maar wel bang voor hetgene wat ik niet kon zien. Maar er wel was. Ik liep op een gegeven moment mijn doorgeladen pistool onder mijn kussen. Want ik was bang. Als ik thuis kwam, eerst onder het bed kijken. De kast open doen, kijken of er wat binnen was. Ik was als de dood. Weet je dan, de macho kickboxer. Ik was zo arm van binnen, ik was zo stuk. Uiteindelijk, in het wereldje waar ik leefde, begon steeds meer cocaïne te snuiven en de marihuana te roken. Om de pijn te killen van binnen. Van al de narigheid die ik mee heb gemaakt. Seksueel was ik zo ziek en zo gefrustreerd geraakt. Dat ik niet alleen in de pornografie of als pooier leefde. Met een hoop geld. Maar uiteindelijk heb ik een poging tot verkrachting gedaan. En daarna heb ik een verkrachting gedaan. En dat laat zien hoe ziek je kan zijn. Dat als je niet onder de machtige hand, onder de tegenwoordigheid van God bent. Als je niet onder de tegenwoordigheid van God bent. Dan kan alles gebeuren. De demonen kunnen jumpen in je, in en uit. Wanneer hun willen. Maar als je een zondig leven hebt. Dan kan er alles in je komen. En je weet niet wat. Er hoeft maar één crack in the wall te zijn. Eén barst. Eén barst in de pot is genoeg om de vaas of de pot te laten lekken, toch? Satan is slim hoor. Hij is zo slim. Eén klein kiertje. Oep. En hij is binnen. En je denkt dat het normaal is. Op een gegeven moment ga je dingen. Maar dat is normaal. Bij mij was dat gebeurd. Satan was zo duidelijk in me gekomen. Rituele dansen deed ik. Meditatie. Zazen-boeddhisme. 14 jaar, 15 jaar gedaan. In de sportschool van een altaar heb ik gebogen. 5 gouden regels elke dag opnoemen. Te chanten is dat geloof ik. Dus een mantra. Altijd soort gekke dingen. In die wereld, ik was zo stuk. Ik wilde vaak niet meer leven, maar ik werd meegezogen. En met mijn maskers op ging ik weer die wereld in. Hey Angelo, hoe is het met jou? Oh, perfect. Perfect. Ik moest het goed benadrukken. Perfect. Want het moest echt wel overkomen dat het echt zo was. Maar het was zo niet. Want vaak als ik weer uit die discotheek of uit die nachtclubs thuis kwam. Had ik een hoop geld. Maar thuis, alsof er een bottentegel in mijn binnenste omdraaide. En ik jankte. Ik had zo'n pijn. Waarom leef ik nog? Waarom ben ik er nog? Ik smeekte de goden van, ik wil niet meer. Laat me niet meer leven. Welke god moest ik aanbidden dan? Was het Mohammed? Was het hindoeïsme, soefisme, boeddhisme? Was het Jezus? Was het Maria? Wie was het dan? Jehovah? Ik wist het niet, er waren zoveel goden. Niemand heeft me het ooit verteld wie het dan wel was. Oh, natuurlijk heb ik christen op mijn pad gehad. En Jehovah's getuigen of de mormonen. Van alles. Ik moest er niks van hebben. Christenen waren voor mij mietjes, geitenwolle sokkenfiguren, sandalen. Halleluja, prijs de Heer. Blijde galmen. EO smile. Zo happy. Ik krijg kippenvel van die mensen. Die moesten groeperen in een lokaaltje om in iets te geloven. Want ja, dan waren het brave burgers, dan gingen ze naar de hemel. Ik kon het niet begrijpen. Maar uiteindelijk een vriend van mij die in de Colombiaanse maffia zat. Een vriend van mij waarmee ik kickboxte en aan de deur stond. Hij was tot bekering gekomen. En ik had wel zoiets gehoord. En ik dacht dat hij Bijbels verkocht. Maar hij zei één ding. Nee, want ik kwam hem tegen na een paar maanden weer. En ik zeg tegen hem, ik zeg, wat heb ik gehoord? Verkoop je Bijbels? Nee, zegt hij. Hij zegt, ik geef traktaatjes weg. Ik zeg, maar wat doe je dan? Ik zeg, ben je moslim? Wat ben je dan? Hij zegt, nee, ik ben christen geworden. Nou, ik zeg, nou, oké dan. Ik vond het wel apart, want ik zag in zijn gezicht een liefde. Het was een man die over lijken ging. Dit was een jongen. Ik had duizenden dollars elke maand, maar deze jongen ging over miljoenen. Deze jongen zat in de hoge ranken van de maffia. Maar nou, nee, die zei, nee, ik leef voor Jezus. En er was een liefde op zijn gezicht, op zijn postzegel. Ik denk, wat is het nou? En uiteindelijk ben ik weggegaan. En ik denk, nou, fijn voor jou. 3 dagen daarna had ik een seksparty georganiseerd. En terwijl ik daar was, ik was drugs aan het innemen. En de drugs raakte me niet aan. Terwijl ik heel gevoelig was, omdat ik trainde elke dag, was erg nuchter. Dus normaal pakte drugs me meteen aan. Maar nou, het raakte me niet. Het vrouwelijk schoon wat er was voor mij subliem. Maar ik zou je eerlijk zeggen. Er was een stem die begon tegen me te praten. Want mijn vriend had tegen me gezegd, Angelo, één ding, Jezus houdt van jou. Jezus houdt van jou. En ik dacht bij mezelf, hè? Maar oké, ik ben toen weggegaan. En ik zat in die seksparty. En weet je wat er gebeurde? Die stem zei dit. Jezus houdt van je. Jezus houdt van je. Jezus houdt van je. Jezus houdt van je. Ik denk, wat paranoia. Ik ben gek. Ik heb te veel drugs ingenomen. Ik word gek. Dus ik zeg, jongens, we cancelen de meeting. We gaan weg. Het gaat niet door. Kom op nou, Hans, doe even normaal. Ik zeg, nee joh. Het gaat niet door. Ik zeg, we moeten weg. En we zijn weggegaan. Ik kom een paar dagen daarna mijn vriend weer tegen vanuit de Colombiaanse maffia. En hij zegt, Hans, heb je zin om een bak koffie te doen bij mijn vriend? Ik zeg, natuurlijk. Kennen zijn vrienden. Allemaal penozen. Allemaal criminelen. Tuurlijk. Dan gaan we ermee. Nou moet ik eerlijk zeggen, dat bij ons in Haarlem, waar ik toen ook woonde, ik weet nog goed dat in de grote Houtstraat stond er eens een keer een man, een christen, een houtje touwtje jas aan, geitenwolle sok en sandalen had hij aan, had een gitaar met slingertjes eraan, en ging een liedje zingen, Jezus maakt je vrij, Jezus maakt je blij. En zo zag ik die man zo staan, toen dacht ik bij mezelf, wat is stakker? Ik denk, wat is gewoon zielig, je zou hem gewoon geld geven omdat het zielig is, maar ik denk één ding, ik wil niet op jou lijken. Dat wilde ik niet, dus ik liep met een boog om me heen. Ik vond christenen dus niks. Ik kreeg kippenvel van ze. Ze hadden die smile. En uiteindelijk, mijn vrienden hebben me mee naar zijn vrienden. Wat gebeurt er? De deur zwingt open op 12 hoog op een groot, bij een flat daar. En de deur gaat open en wat staan daar? Twee hele lieve mensen zo. Staan me zo aan te kijken. Allebei geitenvolle sokken en sandalen aan. En ik denk, wat doe ik hier? Dus ik word binnengevraagd en ik krijg een heel gesprek over Jezus. Mijn vriend zit onderuit gezakt en hij heeft helemaal niks verteld. Ik denk, wat doe ik hier? Wat is dit? Een heel verhaal over Jezus. Het was 7:30. Ik denk, nou, ik moet pleiten. Hij zei, één ding, Angelo, mag je wat vragen? Ik zei, ja, tuurlijk. Hij zei, mag ik voor je bidden? Bang! Het was alsof iemand op mijn hart stompte. Weet je. Ik schrok zo erg. Ik zeg, hé, één ding. Fijn voor jou, maar niet voor mij. Hij zei, nou, je moet niks. Je mag. Uiteindelijk, ik kreeg koffie, koekjes en Coca-Cola. Een heel verhaal eroverheen. En op een gegeven moment, het was 1:50. Ik denk, nou heb ik het genoeg gehad. Hè? Ik denk, ik wil pleiten. Ben je alles over Jezus, weet je al? Ik denk, nou wil ik pleiten. Hij zei, één ding, Angelo. Voordat je gaat, mag ik je toch nog wat vragen? Ik zei, ja, natuurlijk. Hij zei, mag ik voor je bidden? Hij zei, ik zou niet willen dat als je door een kogel of door een auto-ongeluk kapot zou gaan, dat je voor eeuwig verloren bent. Ik denk, daar heb je hem weer in. Net als de Jehovah's getuigen. Hup, poot tussen de deur, wachttorentje in je mik. Ik werd daar wel eens helemaal moe van. Dan gaf ze een joetje mee. En dan denk ik, dan komen ze voorlopig niet meer terug. Nee, maar ze kwamen nog harder terug. En dat was ook met deze man. Uiteindelijk, hij poeste maar door. En hij zegt, joh, hij zegt trouwens één ding. Hij zegt, baar het niet, schaad het niet. Als het niks is, dan laat je het gaan. Jij bent vrij man, je bent een vrij man. Je mag doen en laten, weet je wel. Maar werkt het? Dan werkt het. Hij zegt trouwens één ding, Angela. Hij zegt, je bent nog nooit bang geweest. Je hebt alles gedaan wat God verboden heeft. Je bent voor niemand bang geweest. Waarom zou je bang zijn voor een gebedje? Ik ben niet bang voor een gebedje. Helemaal niet. Dus ik zeg, nou, oké, kom maar. Bid maar voor me. Hij zegt, nou, dan kom ik naast je zitten. Ik zeg, naast me zitten? Ja. Oh. Hij zei, want als je gelooft met je hart en blijft met je mond, dan komt Jezus in je leven. En ik zei, oké, Heer Jezus, vergeef me van mijn zonde en kom in mijn leven. Amen. En ik was klaar. Ik zei, klaar? Ja, oké, mooi. Dus ik kom weg. En wij de lift in, mijn vriend en ik van 12 hoog naar beneden. Hij zei, Angelo, is het niet mooi? Eén God, één Vader. Hij zei, jongen, we hebben alles gedaan wat God verboden heeft. We zijn altijd vrienden geweest. Maar nu, we leven voor die almachtige God. Hij zei, we zijn nu ook broers. Is het niet mooi? Ik doe van normaal, joh. Het is stervenskoud buiten. Het regent. Ik ga maar eerst en het is niks veranderd. Hij zei, daar kom je nog wel achter. En uiteindelijk, ik ben naar huis gegaan. En ik ging slapen. En je moet nagaan, ik sliep met die waterpeperkaan onder mijn kus. Ik was een heel onrustige jongen. Soms barend in het zweet werd ik wakker s'nachts. Maar nou, ik had geslapen de volgende dag. Hoe wakker. Weet je. Ik had echt zoiets van, wauw. Ik voelde me heerlijk, weet je. Alsof je vakantie hebt, weet je. Ik voelde me zo heerlijk. En echt diep geslapen. En ik sta 's morgens op, maar ik zie ineens op mijn klokje, oh, het is 8:00. En ik had om 8:00 een afspraak. Ik moest om 8:00 bij mensen zijn, maar het was 8:00 dat ik aan mijn bed stapte. Dus ik denk, oh, ik ben te laat. Dus ik sprint mijn bed uit. En terwijl ik mijn bed uit sprint door de deurpost heen, stoot ik mijn kleine tentje tegen de deurpost. En je weet, dat is niet lekker. Ja, dus normaal was het raam, boem, eroverheen, alle hoeken en alle ziektes en alle goden uit de hemel. Maar nou, ik zei, au. Ik ga naar de badkamer toe, ik ga douchen. Ik ga me douchen en ik ga me op een gegeven moment aankleden. Ik ga mijn tanden poetsen. En terwijl ik mijn tanden heb gepoetst, ga ik mijn mond schoonspoelen en ik buig voorover en ik stoot mijn kale plaat tegen het aluminiumplintje van het keukenkastje. En je weet, het is niet lekker. Dus normaal was het reng, boem, eroverheen, per hoeken en per opstoot en alle vloeken en alle ziektes en geesten of goden uit de hemel. Maar nou zei ik, au. En ik ga weg En ik ga naar de auto. En terwijl ik in de auto zit en ik ga op weg naar die mensen toe. Denk ik van, wat is er aan de hand? Er is wat aan de hand. Maar ik wist niet waarom. Ik was verliefd. Ik had vlinders in mijn buik. Ik was verliefd, maar ik wist niet waarom. Het was alsof alle wolken weg waren. Ik voelde me zo licht als een veertje. Het was alsof er een pak van gewichten van mijn rug was gehaald. En ik denk, wat is er aan de hand? Ik voelde me zo anders. En ik denk, wat is er aan de hand? Ik had niet gevloekt. Ik merkte ineens, ik had niet gevloekt. En ik vloekte normaal van morgens tot morgens. Alle ziektes en alle goden uit de hemel. Maar nou deed ik het niet. Ik dacht altijd, ja, ik noem ze allemaal. Want als er een echte bij zit, dan heb ik hem genoemd. Dat deed ik altijd. Maar nou zei ik, auw. Dus uiteindelijk, ik ga erheen. En ik kom met mijn vrienden. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ageerde dus tegen het christendom. Ik weet nog goed, ik had een keer getraind in mijn halterkamer. Ik heb daar een hele kooi staan. Ik begon daar te trainen. Ik had benen getraind. En ik had een zwaar gewicht in mijn nek. Maar ik had een ghetto blaster in mijn kamer staan. En die ghetto blaster, die staat op een zender die ik nooit aan zou doen. En dat ging over de EO. Dat ging over een meisje die zei, ja. En de Heer Jezus was in mijn kamer en hij zei, mijn kind, ik heb je waarlijk lief. En toen dacht ik bij mezelf, wat een mafketel. Hoe ziek moet je wel niet zijn? Er is geen God, je kan hem niet zien. Hij is in de kamer geweest en ze zegt, hij heeft mij waarlijk lief. Hoe kan dat nou? Ik begreep dat niet. Maar oké, uiteindelijk, ik ga naar die mensen toe. En ik kom daaraan, bij die afspraak, om 8:00, daar moest ik dan zijn. En ik kom binnen. En er staat een radio aan. En op die radio, wat gebeurt er? Er staat een zender aan over de EO. En een vriend van mij zegt tegen mij, Hans, alsjeblieft, doe even die zieke radio uit. Want die ageerde ook zo tegen het christendom. Ik zei, waarom man, dat maakt het niet uit. Ik merkte dat het, oh, dat was best wel leuk. En terwijl ik zei van, dat maakt het niet uit, realiseerde ik me dat het EO was. En dat ik in één dag, waarom vind ik dat nou in één niet erg? Hij zegt, je gaat toch niet met die in die om, hè? Dat was de jongen van de Colombiaanse maffia. Ik zei, nee. Want ik dorst dat natuurlijk niet te zeggen. Uiteindelijk, terwijl ik daar binnen ben, wat gesprekken gehad met mensen en we waren daar op een gegeven moment, ik heb mijn hand in mijn zak en voel in een propje papier en ik kijk en ik vouw het open. En er staat een telefoonnummer op met de naam van de mensen die de avond ervoor gebeden hadden. En ik dacht, hoe kan het nou? Want ik moet je eerlijk zeggen, ik voelde me in de fik staan. Ik had een liefde in mij. Ik stond in vlammend vuur van verliefdheid. Maar ik wist niet waarom. Ik had niet een ander chickie de nacht ervoor gehad. Ik had niet een paar gram cocaïne achterover geslagen. Ik had ook niet mijn ticket naar Curaçao besteld. Dus er was niets waarvan ik kon denken, daar ben ik gelukkig. Nee. Maar toen dacht ik van, zou het te maken hebben met die mensen die voor me gebeden hadden? Stiekem op een gegeven moment in een kamertje apart ging bellen. En ik zei, meneer, ik zo en zo is in de hand. Maar ik weet niet wat het is. Maar deze dag, ik voel me zo lekker. Ik heb me nog nooit zo heerlijk gevoeld als vandaag. Ik heb nog nooit zo lekker geslapen. Wat is er aan de hand? En hij zegt, ik denk dat de Heer Jezus met je bezig is. En toen dacht ik bij mezelf, ja natuurlijk, die lui die verlogen er nooit een club. Weet je wel. Ik denk, nou ja, dat zal dan wel. Dus ik prop dat dingetje op en ik doe het in mijn zak. Ik ben klaar met die man. En uiteindelijk, ik ga naar boven naar een badkamer. En terwijl ik naar de badkamer daar ga, want ja, je begrijpt wel waar de mannen die daar waren, kon ik niet even zeggen, jongens, één moment. Laten we even bidden. Dat doen we niet. Dat doe je. Ik ben de macho voor. Dus ik ga naar boven in die badkamer. En ik sluit me op en ik zei, God of Jezus, als u degene bent die dit doet, dan wil ik u daar heel erg voor danken. En het moment dat ik dat zei, bang, ik werd gezet door God. Er was zo'n liefde, zo'n vlam van liefde wat over me heen kwam. Ik begon te janken in die badkamer. Ik kon het niet bedwingen. En ik begon, ik denk, er is echt God, er moet een God zijn, dat kan niet anders. En het pakte me zo erg aan, ik stond in vlam en vuur. En ik moest mijn gezicht wassen. Want ja, je kan begrijpen, met huilende trietoogjes naar beneden gaan. Van ja, de Heer Jezus heeft me aangeraakt. Dat staat ook niet cool. Dus ik zei, jongens, de mazzel. En ik ging weg. Op een gegeven moment, ik ben een uur of 5, 6, ben ik thuis. En terwijl ik thuis ben, wordt er aan de deur gebeld. Ik doe de deur open. Hey, Angelo, is het met jou? Ik zeg, helemaal te gek. Kan je van de meid in de deuropening? Ik zeg, kom binnen. Ze zegt, hoe gaat het met je? Tijd niet gezien, hoe is het? Ik zeg, nou, ik moet je wat vertellen. Wat dan? Ze zeggen dat ik een kind van God ben geworden. Ah, doe even normaal. Ik zeg, gebeden met me dit en dat. Ik sta in de fik, ik weet niet wat het is. Ah, doe even normaal, Angelo. Jij en God. Kom op, doe even normaal. Ik zeg, luister, ik ga het verhaal vertellen. Ik zeg, ik ga even koffie zetten en vertel ik het hele verhaal. Ik koffie zet in de keuken, ze staat in de hal en ik ben bezig. Maar ik zie uit mijn ogen kunnen ineen dat het nogal raar staat te bewegen. En op dat moment kijk ik opzij naar de hal, naar haar. En dan staat ze met de onderbroek. En ze zegt, kom op Angelo, jij vergeet je Godje wel. En de jongen die ik was, zou normaal gezegd hebben van, nou God, allemaal mooi, maar ik kom over 5 minuten terug. Maar op dat moment, er was geen haar op mijn hoofd die daar dacht, dat is niet moeilijk bij mij. Maar op dat moment, er was geen haar op mijn hoofd die daar aan kon denken. Er was niets in mijn lichaam, maar wat maar wilde, de seksualiteit te hebben. Op dat moment heb ik er verteld, 1 ding. Als je vrienden met me wil zijn, dan wil ik je dit vragen. Of je respecteert me en dan luister je naar mijn verhaal, of je gaat weg. Ze schoppend en tierend en vloekend is ze weggegaan. In anderhalve week tijd heb ik 5 vrouwen langs de deur gehad die op mijn lijst stonden, die ik nog nooit had gekregen. Kon ik nooit krijgen. Nu ineens op een presenteerblaadje. Ze kwamen naar me toe. Anslo, hier ben ik. Meteen in die week. Ik zou je eerlijk zeggen, ik heb gezegd, of je respecteert me, of je gaat weg. Sommigen die zijn vloekend en tierend weggegaan. Sommigen die zeiden, Anslo, ik vind het zo fijn dat jij veranderd bent, want het was nodig voor je. Weet je, dat is wat God kan doen. Dat is wat God kan doen. En God kan ons leven ondersteboven keren. En als wij in vuur en vlam staan. Als wij in vuur en vlam staan met de Heilige Geest in ons. En we hebben het gebed. En we zoeken God in onze intieme kamer. Want weet je wat? Al die andere dingen, broers en zussen. Je kan nog zoveel doen in de kerk. Je kan nog zoveel doen uiterlijke dingen. Je kan je boerderijtje aan het verbouwen zijn. En voor een hele dikke tuut aan het sparen zijn. Nee, het gaat erom. Er komt een dag. En dan staan we voor Gods troon. En wat neem je mee? Neem je de geestelijke dingen mee? De dingen, die mensen die je hebt kunnen bereiken met gebed. Ja, je relatie met de Vader. Of omdat je ze vertelt wie Jezus is. Waar gaat het om? Ik vertel dit alleen maar om te laten zien de grootheid van God. Dus alle glorie aan Heer. Want wij kunnen het niet. Laten we gaan staan. Sorry dat het zo laat is geworden. Ik word waarschijnlijk niet meer uitgenodigd door Christian. Oké, Vader, dank u wel, Heer. Ik wil jullie vragen om mee te belijden, ja? Een belijdenis te doen. Gewoon of een proclamatie, laat ik het zo zeggen. Heer Jezus, we komen voor uw troon, Heer. En Vader, we vragen uw vergeving. Als we lauw zijn geweest. We vragen uw vergeving, Heer. Dat we andere dingen belangrijker hebben gevonden. Heer Jezus. Vul ons. Vul ons met uw liefde. Heilige Geest van God. Zet ons in vuur en vlam. Zodat we gebed hebben met u. Dat we intimiteit hebben met u. Dat u nummer 1 bent in ons leven. Dat we ons niet bezig laten houden door de drukte. Heer, vergeef ons. Van onze lauwheid. En versterk ons, Heer. Dat we uit mogen gaan. Om te verkondigen wie u bent. Op ons werk. Op de school. In de straat, Heer. Maar ook bij onze familie. Vader, dank u wel, Heer. U bent nummer 1. In Jezus' naam. Amen. Oké. Om de tijd wilde ik geen oproep doen, maar omdat ik dat niet te veel wil verlengen. Maar ik wil inderdaad toch een kans geven. Hey, als dat toch mag, dan wil ik dat vragen. Er zijn hier misschien mensen die inderdaad zeggen, Angelo, ik ken Jezus helemaal niet. Er zijn hier mensen die misschien totaal geen relatie hebben met Jezus, die nog nooit een keuze hebben gemaakt voor de Heer Jezus. Ik weet wat het is. Ik heb het net verteld. Ik weet wat het is om met Jezus te leven. Het is niet eens omdat ik gekozen had voor hem, maar hij zepte me de volgende dag gewoon uit zijn genade. Zo liefdevol is hij. De Bijbel zegt dat het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is eeuwig leven in Christus Jezus. God wil niet dat mensen verloren gaan. Ik moet je eerlijk zeggen, voordat ik deze middag hierheen kwam, met mijn vriend Erik die achterin staat. We waren bij hem thuis, en hij reed met me mee vandaag ook. En een vriendin van ons, we kregen een telefoontje. Een vriendin van mij en van hem, die ook in onze huis op heb gezeten. We hebben er toen ooit tot de Heer mogen leiden. Erik hebben geloof ik toen ooit tot de Heer geleid. Maar wat is het nou? Uiteindelijk, vandaag heeft ze zelfmoord gepleegd. Nou blijkt het te zijn dat het niet helemaal goed is gegaan. Dus ze ligt in coma, ze leeft nog maar. Ze wordt op de beademingstoestand wordt ze in leven gehouden. Maar ze denken dat de hersenfuncties totaal helemaal uit zijn. Dus ze weten niet of de stekker er nog in moet blijven. 16 vrienden van mij heb ik verloren. 6 daarvan zijn geliquideerd. Hele kop weggeschoten door 12 patronen van 9 mm. De rest van de 15, 16 vrienden die ik had, die overleden zijn, zijn door bolletjes die ze gesmokkeld hebben naar Curaçao, ja, naar andere landen toe, opengesprongen op het vliegveld, met bloed uit hun mond vandaan, gekrepeerd en doodgegaan op het vliegveld. Anderen hebben zelfmoord gepleegd En anderen zijn weer van een toren afgesprongen. De laatste keer ook een vriendin van me waar ik mee geweest ben. Een hele lieve meid. Ze was een zangeresje en ze was ook een fotomodel. Ze is uiteindelijk van 12 hoog van een flat afgesprongen. Ze was depressief geworden. En ik heb ze allemaal het evangelie verteld. Ook zij, ze is in de kerk geweest. Maar oh nee, dat wil ik niet. Het is heel raar. Heel veel mensen plegen nog liever eerst zelfmoord dan dat ze Jezus aannemen. En ik weet niet hoe jij hier bent. Ik weet niet in wat voor gedachtegang jij hier bent. Ik weet niet waar jij met je gedachten zit op dit moment. En ik wil je vragen echt je hart open te zetten. Niet voor mij, want je doet het voor God. Want ik ben heel gelukkig. Ik heb alles wat ik hebben wil. Ik heb alles gedaan, dus ik weet nu wat echt de liefde van God is. Maar als jij hier bent, misschien zit je met gedachten van, ik wil zelfmoord plegen. Misschien ben jij hier en heb je al zo vaak gedacht van de verkrachting die ik mee heb gemaakt. Mijn broer die me seksueel misbruikt heeft. Misschien zit je met dit soort dingen. Ik kom in zoveel kerken, ook gisteravond, waar ik gesproken had. Meiden die naar voren komen, die dingen hebben meegemaakt. Ik wil je niet horen, daar lusten de hondjes geen brood van, zo erg. Misschien zit jij hier en zie je het leven niet meer zitten. Misschien ben je geen christen, misschien ken je God niet. Maar zeg je van inderdaad, ik heb dingen gedaan die niet door de beugel kunnen. Misschien wil je een ander leven hebben. Nogmaals, God staat te kloppen aan de deur van je hart. Hij klopt aan de deur van je hart. Hij zegt, ik hou van je. God is niet een boze vader die bovenop een of andere troon zit met zijn vinger te wijzen van jij, zondaar, zou je naar de hel sturen. Nee, hij houdt zoveel van je. Hij zegt, strek mijn armen uit. Hij houdt zoveel van jou. Wie de zoon heeft, heeft het leven, maar wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Wie de zoon heeft, heeft het leven, maar wie de zoon ongehoorzaam is. Die ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God zal op hem blijven. Dat is niet wat God wil. Hij houdt zo van je. En ik wil jou vragen, als jij hier bent. Als jij Jezus wil leren kennen. Als jij een nieuw leven in wil gaan. Dan wil ik je vragen. Als jij jezelf aan Jezus wil geven. Dan wil ik je vragen om je hand op te steken. Als jij opnieuw een nieuw leven in wil gaan. Oké. Zijn er nog meer? Zijn er nog meer? Steek je hand omhoog. Wees gewoon vrijmoedig. We zijn gewoon kinderen van God hier. Er is geen veroordeling. Oké? We zijn broers en zussen. Zijn er nog meer? Ik zie daar een hand. Oké. Goed zo. Mooi. Zijn er nog meer? Wees niet terughoudend, jongens. Want weet je, de duivel die gaat rond en hij... Om te zoeken wie die kan verscheuren. Vandaag is de dag van redding. Ook vandaag is God staat klaar om je te ontvangen. De duivel komt alleen maar om te vernietigen en te vermoorden. Net zoals mijn vriendin vanmorgen dat ze zich opgehangen hebben. Ze is de wereld ingegaan. Ze was christen, maar ze is de wereld ingegaan weer. Ze wilde uiteindelijk toch niet echt verder met Jezus. Ze is in de wereld gegaan en daarom het ging zo slecht met haar daarna. En uiteindelijk ligt ze in het ziekenhuis nu. Laat dat niet gebeuren met jou. Nogmaals, mag ik één keer nog zien je handen? Oké, ik wil je vragen. Wil je naar voren komen? Ik wil je gewoon vragen om vrijmoedig te zijn. Kom maar gewoon naar voren. Weet je, we zijn broers en zussen hier. We hoeven ons niet geen kiekeboetje te spelen. We mogen gewoon eerlijk zijn. Weet je, er is zoveel pijn. Satan is zo bezig. Zo bezig geweest in levens, weet je al. Vader, dank u wel. Geef ze even een applaus, hè, dat ze hier naar voren komen. Weet je, laten we een proclamatie doen, oké? Laten we gewoon belijden ook, met onze mond, ja? Zoals ik het zelf heb gedaan. Heer Jezus.
Heer Jezus.
Ik wil u vragen.
Ik wil u vragen.
Wilt u mij vergeven? Van al mijn zonden. Reinig mij en heilig mij. Door uw Heilige Geest. Bedek mij door uw kostbare bloed. Heilige Geest van God. Vul mij. Dompel mij onder. In de naam van Jezus. Heer, ik bekeer mij. Van mijn oude leven. Ik ga niet meer op die brede weg wandelen. Maar ik wil op het smalle pad blijven. In de naam van Jezus. Amen. Oké. Vader, dank u wel, Heer, voor deze broers en zussen, Vader, Heer, dat ze bij me staan, Heer. Vader, dank u wel voor uw liefde, Heer. Heer, ik bid u, Heer, op dit moment, Heer, in Jezus' naam. Vader, dat u ze gaat aanraken, Heer, in de naam van Jezus. Vader, Heer, dat u gaat komen, Heer, binnenin, Heer. Vader, in de harte harten, daar waar zoveel vernieuwing is aangericht, Vader. Daar waar zoveel pijn is, Heer, daar waar zoveel verwonding is binnengekomen. Heer, in de naam van Jezus, vader, ook bij mijn zusjes, vader. Heer, op dit moment, heer, raak mijn zusjes aan. Op dit moment, in de naam van Jezus, Heilige Geest, kom. Heilige Geest, kom. In Jezus' naam, vader. In de naam van Jezus, vader. Ik bind elke demonische macht, vader, heer, die probeert aan te klagen, heer. En de gedachte elke keer vol te stoppen, heer, met roepen, heer, vanuit de wereld, vader. Heer, de leugens, vader, heer, wil ik verbreken, heer, in de naam van Jezus, vader. Ik bid, Heilige Geest, dat het je gaat komen op dit moment. Heer, dat u gaat vullen, Heer, op dit moment, in Jezus' naam. Vul haar, Heer, in Jezus' naam. Vul haar, Heer, in Jezus' naam. Heer, genezing, Heer, in de naam van Jezus. Genezing van het verleden, Heer, in de naam van Jezus. Genezing, Vader, in de naam van Jezus. Vader, alstublieft, Heer, kom. In de naam van Jezus, Vader. Kom met de kracht van uw geest. Vader, in de naam van Jezus, Vader. Vader, ik wil op dit moment bidden, Heer, in de naam van Jezus Christus van Nazareth, Heer. Heer, ik wil verbreken, Heer, de vervloekingen, Heer. Van het eerste, tweede, derde en vierde geslacht, Heer. In de naam van Jezus, Vader, Heer. In Jezus' naam, Vader, dat ze vrij komen te staan, Heer. Dat elke vloek wat over hen is uitgesproken, Heer. Heer, in de wereld, Heer. Door hun ouders, Heer. In de naam van Jezus, Heer. Door vrienden, Heer. In de naam van Jezus. De verwerping, Heer. Ik verbreek de vervloeking, Heer. In Jezus' naam. In de naam van Jezus, Vader. Heer, van het eerste tot in het twintigste geslacht, Heer. In Jezus' naam. In het twintigste geslacht, Heer. Heer, incest, verkrachting, aanranding. Alle misbruik, Vader. In de naam van Jezus, Vader. Heer, u gaat het verdrijven op dit moment, Heer. U gaat het schoonmaken, Heer. U gaat genezen in de naam van Jezus. Heer, elke aanklacht, elke schuldgevoel ook, Heer. Elke schuldgevoel in Jezus' naam, Heer. U gaat het schoonmaken, Heer, op dit moment. In Jezus' naam, Vader. Schoonmaken, Heer, in Jezus' naam. En Vader, ook bij mijn broer, Heer. Kom binnen, Vader. Heilige Geest, Heer. Vader, dank u wel voor mijn broer, Heer. Dank u wel voor uw liefde, Heer Jezus. Gloria da Samparta Cantara. In de naam van Jezus, Vader. Kom, Heer. Vader, de diepe verwonding, Heer, die binnenin zit, Vader. Kom, Heilige Geest. Vader, in Jezus' naam, Heilige Geest, u alleen, Heer. Vader, Heer, de muren, Heer, die worden afgebroken, Heer. In Jezus' naam, elke muur, Vader, wordt geslecht, Heer, in Jezus' naam. Elke leugen ook, Heer, over zijn denken, in Jezus' naam. Verbreek de vervloeking, ik bind elke demonische macht en ik zeg het te wijken af rondin, in Jezus' naam. Laat los in de naam van Jezus. In Jezus' naam, laat los in de naam van Jezus. En Vader, elke aankleefdemon, ik zeg het te wijken af rondin, in Jezus' naam. Vader, het bloed van Jezus, Heer, over u, Heer. Het bloed van Jezus, Heer. Heer, over deze man, Heer. Het bloed van Jezus, Heer. Heer, Jezus, Heer. Vader, discipline, Heer. Discipline in zijn leven, Heer. Discipline, Vader, Heer. Heer, in de liefde, Heer, dat hij weet, Heer, dat hij geliefd is door de Vader, Heer. In Jezus' naam. Vader, in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Oké, okay, geef nog een applaus en dan... Wat ik zou willen zeggen is dit, hè? Er is natuurlijk heel veel meer nodig. Hè? Ik bedoel, om mensen steeds meer schoon te maken en dat genezing gaat binnenkomen. Dit zijn vaak de eerste stappen en voor sommigen zijn misschien al wel op de weg met de Heer, maar struikelen soms nog of gaan soms door dalen heen. Wat ik wel wil zeggen is dat er zijn misschien hier andere mensen ook die dingen voelen in hun binnenste, zoals incest, verkrachting, seksueel misbruik, wat ik zelf heb meegemaakt. Ik kan me heel vaak voorstellen, daar doe ik meestal ook nooit een oproep natuurlijk voor, van wie is verkracht hier? Kom maar naar voren, dat doe je niet. Je gaat niet naar voren voor dat soort dingen. Ik althans deed het niet toen iemand een woord had in de kerk en zei van er is hier iemand die op zijn zevende jaar seksueel misbruik is, 2 jaar lang. Kom maar naar voren. Ja, ik denk, bekijk het even lekker. Ik ben lekker later pas gegaan, maar naar zijn huis toe. Dus ik kan begrijpen dat er hier mensen zijn die zo verwond zijn, die met geheimen zitten. En je kan het niet zomaar vertellen. Misschien durf je het niet eens aan je leiders te vertellen. Maar ik wil hier toch straks, ik ben hier nog aanwezig, dus ik wil straks gewoon, als je zin hebt om met me te praten, wil ik dat graag doen, oké? Dan wil ik voor je bidden. Oké, dank jullie wel.